Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan het zo dadelijk hebben over de gezondheidstoestand van Paus Franciscus en ook een oproep van niet alleen Paus Franciscus, maar ook verschillende organisaties zoals Kerk in Nood, een oproep voor intens gebed voor Syrië, een land dat staat te midden van geweld en onzekerheid. Ook overlopen we enkele programma's die u vandaag kan beluisteren hier op Radio Maria. En gaan we verder lezen uit het boek Inleiding tot het devote leven. Maar laten we starten met muziek, beste luisteraars. Dit is Gerald Troost met een Nederlandse versie van het bekende lied 10.000 Reasons, 10.000 Redenen. Nogmaals van harte welkom, beste luisteraars.
Nu zijn heilige naam.
Op maandagavond, beste luisteraars, gaf het persbureau van de Heilige Stoel de volgende update over de gezondheid van Paus Franciscus. De klinische toestand van de Heilige Vader blijft stabiel. De verbeteringen van de afgelopen dagen zijn verder geconsolideerd, zoals bevestigd door zijn bloedonderzoek, maar ook de klinische bevindingen, evenals door de goede reactie van de paus op farmacologische therapie. Om deze redenen hebben de artsen vandaag besloten om hun voorzichtige prognose op te heffen. Echter, nogmaals, gezien de complexiteit van het ziektebeeld van de paus en de ernstige infectie die aanwezig was op het moment van opname in het ziekenhuis, zal het nog steeds noodzakelijk zijn om de farmacologische behandeling gedurende een bepaalde periode voort te zetten in een ziekenhuisomgeving. Gisterenochtend kon de Heilige Vader de geestelijke oefeningen volgen via een videoverbinding met de Paulus VI hal. Daarna ontving hij de Eucharistie en ging hij naar de kapel van zijn privéappartement voor een moment van gebed. In de namiddag nam hij opnieuw deel aan de geestelijke oefeningen van de curie en volgde deze via een videoverbinding. En gedurende de hele dag gisteren wisselde hij gebed en rust af. En we blijven, beste luisteraars, natuurlijk bidden voor Paus Franciscus. En bidden we ook vandaag daartoe een weesgegroet. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Vandaag, beste luisteraars, om 17:30 kan u luisteren naar een nieuwe aflevering van De Wereld van Radio Maria. In de laatste twee afleveringen gingen we in gesprek met Christian Schmid, de coördinator van Radio Maria Oostenrijk. Hij doet dit sinds reeds 20 jaar. We hebben het gehad over de beginjaren van Radio Maria in Oostenrijk, het moeilijk jaar dat ze vorig jaar hadden om het financieel af te kunnen sluiten en de ongelooflijke steun van hun luisteraars. En vandaag gaan we verder nog wat vragen stellen aan Christian, onder andere ook praktische vragen. Hoeveel medewerkers hebben ze? Hoe werkt het daar? En Christian gaat ons dat allemaal vertellen in deze aflevering van De Wereld van Radio Maria om 17:30 vandaag, beste luisteraars, en een herhaling donderdag om 14:15. En ik stel voor dat we luisteren naar een klein fragmentje uit de uitzending.
There are always plans, obviously. For us, one of the major steps is to improve our communication with the donors, with the listeners who support the radio financially. Because at the moment, we don't have the capacity to really take care of the donors in a personal kind of way. But we would like to do that so that people more and more getting involved in and getting an insight of the development of our radio, because then they have a total new view about the value of their financial contribution, of their donation.
Bij Radio Maria zijn er altijd plannen. En een van onze belangrijkste toekomstplannen is om de communicatie met onze weldoeners te verbeteren. We willen meer persoonlijke contacten met onze weldoeners onderhouden, zodat ze beter begrijpen hoe belangrijk hun steun is. Dit zal hen helpen te zien hoe hun financiële bijdrage werkelijk een directe invloed hebben op de werking van de radio. Momenteel hebben we niet de capaciteiten om iedere weldoener persoonlijk te benaderen, maar dit is een belangrijk doel voor ons in de toekomst.
And many people, when they start to get a bit more insight into the radio, are very happy to increase their donation. And the costs are increasing and the needs are always increasing. So we need to present our donors more of the insights of the radio and establish direct and personal communication. This is a project.
En alles stijgt, zoals jullie weten, de kosten, investeringen, de noden van de radio. En daarom willen we onze weldoeners meer informatie geven van achter de schermen, van de werking achter de programma's dat ze horen op de radio. Want we merken dat hoe meer informatie ze hebben, hoe meer ze beseffen dat hun steun werkelijk van belang is. Dat, zoals we reeds gezegd hebben, hun financiële bijdrage een directe invloed hebben op de werking van de radio. En dat willen we doen met persoonlijke communicatie naar de weldoeners toe. En dat is zeker een groot toekomstproject.
We also started now to inform our donors about the possibility of legacies. This is a delicate subject, but it is a very valid form of supporting the radio. So Father Livio of Radio Maria Italy always says to his listeners, of Radio Maria Italy, please, if you before you go to heaven, before you leave this earth, please think about Radio Maria. Yeah. And if you, during your lifetime, loved Radio Maria, take care of it. Take care of the radio of Our Lady before you go home and meet her. And that's a nice and important message, I think.
En daarnaast, dat doen we al een beetje, maar willen we ons nog meer richten op het informeren van mensen over de mogelijkheid om een nalatenschap achter te laten aan Radio Maria. Het is een gevoelige kwestie, maar ook een belangrijke manier om de radio te blijven ondersteunen, vooral gezien de stijgende kosten. Ik moet denken aan Radio Maria Italië, waar vader Livio altijd zijn luisteraars aangespoord heeft om, voor ze naar de hemel gaan, voordat ze deze wereld verlaten, na te denken over het steunen van de radio. En dit is ook een boodschap dat we in Oostenrijk willen verspreiden. En als je tijdens je leven van Radio Maria hebt gehouden, wel, zorg dan ook voor haar. Denk aan haar voordat je naar de hemel gaat, voordat je terug naar het huis van de Vader gaat. Zorg voor jouw Radio Maria. Met giften terwijl je nog leeft, maar ook met nalatenschappen. Als je van haar houdt, steun haar. En dat is een zeer belangrijke boodschap, denk ik. En u hoorde, beste luisteraars, een fragment uit de uitzending van De Wereld van Radio Maria, een laatste deel met een gesprek met Christian, de coördinator van Radio Maria Oostenrijk. Beste luisteraars van Radio Maria, men roept op tot gebed, tot intens gebed voor Syrië. Aid to the Church in Need, Kerk in Nood Internationaal, uit haar diepe bezorgdheid over het escalerende geweld in Syrië, met name in de kustregio, waar honderden burgers het slachtoffer zijn geworden van willekeurige aanvallen. De situatie heeft een atmosfeer van angst en onzekerheid gecreëerd, ook voor de christelijke gemeenschappen, die de afgelopen 10 jaar al zwaar hebben geleden. Volgens bronnen in Latiké, die dicht bij de organisatie staan en wie Kerk in Nood om veiligheidsredenen liever anoniem houdt, werd afgelopen vrijdag beschreven als een zeer zwarte en pijnlijke dag. In de steden Tartus, Banias, Yabla en Latikie en de omliggende dorpen. En de bron meldt het volgende. Massamoorden op veel Alawieten, vaak willekeurig, als reactie op een hinderlaag door enkele Alawitische militanten die ongeveer 20 leden van de nieuwe veiligheidstroepen hebben gedood. En dezelfde bron verklaarde: het aantal slachtoffers is zeer triest. De meerderheid waren burgers, meer dan 600, die hun leven verloren, waaronder jongeren, vrouwen, studenten, apothekers, dokters. Sommige gezinnen met hun kinderen werden koelbloedig gedood. Onder de overledenen waren ook leden van de christelijke gemeenschappen, zoals een vader en zoon van een evangelische kerk in Latikier, die in hun auto werden gestopt en gedood, evenals de vader van een priester in Banias. Verder melden berichten dat huizen en voertuigen werden geplunderd, wat niet alleen de christenen trof, maar hen wel dwong om toevlucht te zoeken in de huizen van soenitische vrienden. In het christelijk dorp Belma, waar geen wapens zijn en de meeste bewoners oud zijn, heeft de bevolking 2 dagen terreur doorstaan met ontheiligde woningen en gestolen eigendommen. Ondertussen heeft de apostolische vicaris van de Latijnse gemeenschap in Syrië een verklaring uitgegeven waarin haar diepe bezorgdheid over deze aanvallen op onschuldige burgers wordt uitgedrukt. In het document, ondertekend door bisschop Hanna en gedateerd op 9 maart 2025, staat: wij sluiten ons aan bij de stem van elke eerlijke en patriotistische persoon in dit land, waarbij we onze afwijzing van alle vormen van geweld, wraak en vergelding op sectarische en religieuze gronden benadrukken. We roepen de autoriteiten van het land op om snel een einde te maken aan deze aanvallen, die niet in overeenstemming zijn met alle menselijke, morele en religieuze waarden. De verklaring vermeldt ook de belofte van president Ahmed al-Sharaa om degenen die burgers aanvallen verantwoordelijk te houden en de noodzakelijke overgangen door te voeren om het land naar veiligheid te leiden. Verder herhaalt het de inzet voor de territoriale eenheid van Syrië en verwerpt het elke poging om het land te verdelen. In zijn preek op de Zondag van de Orthodoxie, gehouden op 9 maart 2025, in de Mariamite kathedraal in Damascus, sprak patriarch Johannes de Tiende ook over het geweld in de kustregio en richtte hij een dringende oproep aan president al-Sharaa. Hij zei: de tragische gebeurtenissen die zich in de kustregio van Syrië ontvouwen, hebben het leven gekost aan veel burgers en openbare veiligheidspersoneel en hebben talloze anderen gewond achtergelaten. De meerderheid van de slachtoffers waren echter niet aangesloten bij enige militante facties. Ze waren onschuldig, ongewapende burgers, waaronder vrouwen en kinderen. De heiligheden en waardigheid van de mensen zijn geschonden en de leuzen en kreten die worden gebruikt verspreiden verdeeldheid, voeden sectarisme en ondermijnen de burgerlijke vrede. En hij verwees naar de plunderingen en het geweld in Banias, in de Al-Kesour-wijk, waar bewoners gedwongen werden hun huizen te verlaten om vervolgens geëxecuteerd te worden, waarna hun bezittingen werden gestolen. Hij veroordeelde ook de ontheiliging van religieuze symbolen en verklaarde: het icoon van Onze Lieve Vrouw is verbrijzeld, vertrapt, ontheiligd. Zij is de Maagd Maria, die door alle moslims naast ons wordt geëerd en aan wie de Koran een hele hoofdstuk heeft gewijd, Sura Mariam, waarin wordt bevestigd dat God haar heeft gekozen en haar de meest geëerde maakte van alle vrouwen ter wereld. De patriarch richtte zich tot president al-Sharaa en drong aan op het herstel van veiligheid en stabiliteit voor alle Syriërs, zonder onderscheid, en herhaalde zijn afwijzing van sectarisme en riep op tot nationale eenheid en vreedzaam samenleven. Buiten deze crisis staat de christelijke gemeenschap, samen met de rest van de bevolking in Syrië, voor groeiende onzekerheid na de machtsovername door Ayid Tahrir al-Sham, wat hun kwetsbaarheid in verschillende regio's van het land verder heeft vergroot. In het licht van deze tragedie heeft Regina Lynch, uitvoerend president van Kerk in Nood, internationaal, een oproep tot gebed gedaan. In deze momenten van lijden en pijn wenden we ons tot de enige ware bron van vrede, gebed. We vragen alle gelovigen om hun stemmen tot de Heer te verheffen, in vertrouwen op zijn liefde en kracht om troost te brengen aan degenen die het meest nodig hebben. Mogen onze lieve vrouw van Syrië het volk van dit land beschermen, dat de afgelopen 10 jaar te veel wonden heeft doorstaan. Nu, meer dan ooit, moeten we bidden voor haar genezing en toekomst. Mogen het geloof ons verenigen en mogen hoop in Christus deze lijdende natie verlichten. En paus Franciscus ook, beste luisteraars, u weet het, hij ligt nog steeds in het ziekenhuis vanwege zijn longontsteking, riep opnieuw op tot vrede tijdens het Angelus en noemde speciaal Syrië met de oproep om het geweld definitief te laten stoppen met volledig respect voor alle etnische en religieuze componenten van de samenleving, vooral voor de burgers. En de Syrische kerken hebben op hun beurt op zaterdag de slachtingen van onschuldige burgers veroordeeld en opgeroepen tot een onmiddellijke beëindiging van deze afschuwelijke daden. En laten we dus onze broeders en zusters in Syrië zeker niet vergeten in ons gebed.
Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness, oh God.
Lord, I need you. Oh.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En beste luisteraars, we zijn op weg naar Pasen. Dat wil zeggen, zoals reeds aangekondigd, dat we nu verder gaan lezen uit het boek Inleiding tot het devote leven van de heilige Franciscus van Sales. Hoofdstuk 3. Over de aanpassing van de godsvrucht. Toen God de planten schiep, beval hij hun ieder naar eigen aard vrucht te dragen. Zoals we lezen in het boek Genesis, hoofdstuk 1, vers 11. Zo beveelt hij ook aan ons, christenen, levende planten van zijn kerk, godsvrucht te dragen. Ieder naar eigen aard en levensstaat. De godsvrucht dient anders beoefend te worden door een edelman dan door een arbeider. Anders door een vorst dan door zijn onderdaan. Anders door een jong meisje dan door een weduwe of gehuwde vrouw. Meer nog dan dat, de godsvrucht past zich aan bij de krachten, werkzaamheden en plichten van ieder van ons afzonderlijk. En zo moet het ook zijn. Want waar blijven we als een bisschop net als een Kartuizermonnik in een cel wilde zitten? Getrouwde mensen zich even weinig om geld bekommerden als de minderbroeders Kapucijnen. Arbeiders de hele dag in de kerk zaten als de kloosterlingen. Of kloosterlingen met een beschouwend leven steeds maar klaar moesten staan voor iedereen die hen komt lastigvallen, zoals een bisschop dat nu eenmaal moet doen. Dan zou de godsvrucht belachelijk, zinloos en onverdraaglijk zijn. Maar zulke toestanden komen maar al te dikwijls voor, hetgeen weer tot gevolg heeft dat de wereld naar hartenlust kan afgeven op de godsvrucht. Want het is nu eenmaal van de wereld te veel gevraagd dat zij onderscheid zou kunnen maken tussen de echte en de valse godsvrucht. Maar je begrijpt dat de godsvrucht zelf aan zulke misstanden geen schuld heeft. Nee. De ware godsvrucht bederft niets. Integendeel, zij vervolmaakt alles. En als zij zich niet kan aanpassen aan iemands eerlijk beroep, dan is zij beslist niet de ware godsvrucht. Aristoteles beweert dat bijen honing zuigen uit de bloemen zonder aan hun gave frisheid schade te berokkenen. De ware godsvrucht doet meer. Zij richt niet alleen geen schade aan, maar zij verfraait en vervolmaakt elk beroep en elke levensstaat. Als je een edelsteen van welke kleur of vorm dan ook in honing legt, komt de schittering van de steen veel beter uit, terwijl de eigen kleur en vorm natuurlijk behouden blijven. Zo kun jij en iedereen aan je eigen beroep en je eigen leven een veel grotere waarde geven als je er ook de godsvrucht aan toevoegt. Je zorgt rustiger voor je gezin. Je houdt oprechter van je vrouw of je man. Je zult zelfs tegenover je koning of je vaderland trouwer je plichten nakomen. Want alles wat je doet, wordt je door de godsvrucht gemakkelijker en heerlijker gemaakt. Het is een grote vergissing, ik zou willen zeggen een ketterij, als men de godsvrucht wil wegjagen uit de kazerne, uit de fabriek, uit het koninklijke paleis of uit het gezinsleven. Natuurlijk kan een zuiver beschouwende godsvrucht alleen in een klooster beoefend worden, maar juist daarnaast bestaan immers de ontelbare aanpassingen van de godsvrucht, die altijd en overal volkomen in staat is ook mensen in de wereld naar de volmaaktheid te leiden. Abraham, Isaac, Jacob, David, Tobias, Sarah, Rebecca en Judith leiden een godvruchtig leven in het oude verbond. In het nieuwe verbond beoefende de heilige Jozef, Lydia, Crispijn en anderen een volmaakte godsvrucht in hun werkplaatsen. Anna, Martha, Monica, Aquila en Priscilla deden hetzelfde in hun huishoudens. Cornelius, Sebastianus en Mauritius waren godvruchtige soldaten. En Constantijn, Helena, Lodewijk de Vrome, Amadeus en Edward van Engeland waren vorsten die ook op hun troon bewezen waarachtig vroom te kunnen zijn. Het is vaak genoeg gebeurd dat mensen in de gunstige omstandigheden van de eenzaamheid hun volmaaktheid verloren, terwijl zij eerst, in de zogenaamde ongunstige samenleving van de wereld, hun godsvrucht zuiver en ongerept hadden weten te bewaren. De man Lot, zo vertelt de heilige Gregorius, bleef kuis toen hij nog in de stad Sodom leefde. Maar later verloor hij zijn ongereptheid in de eenzaamheid buiten de stad. Ik wil daarmee alleen zeggen dat wij altijd en overal, onafhankelijk van plaats en omstandigheden, kunnen en moeten streven naar een volmaakt leven. Hoofdstuk 4. Over de onmisbaarheid van een leidsman. Toen de jonge Tobias van zijn vader bevel kreeg naar Rages te gaan, wierp hij tegen dat hij de weg niet eens wist. Maar zijn vader antwoordde hem kalm: "Dan zoek je eerst maar iemand die je de weg kan wijzen." Dat lezen we in het boek Tobit, hoofdstuk 5, vers 2 tot 4. Precies hetzelfde raad ik jou aan. Als je in ernst de weg naar de volmaaktheid wilt inslaan, zoek dan eerst een goede gids. Dat is de beste raad die ik je geven kan. Want hoe je ook zoekt, Gods heilige wil kun je alleen maar vinden in de zekerheid van een nederige gehoorzaamheid. In deze geest hebben ook de vromen van vroeger de gehoorzaamheid beoefend en aanbevolen. De heilige Teresa van Avila, bijvoorbeeld, had grote bewondering voor de strenge boeteoefeningen van een zekere Catharina van Cardona, en zij wilde eigenlijk niets liever dan haar hierin navolgen. Teresa's leidsman verbood het haar echter. Een ogenblik lang dacht Teresa erover hem hierin niet te gehoorzamen en toch te doen wat zij zelf wilde. Maar toen hoorde zij de stem van God die tot haar zei: "Mijn dochter, de weg die je volgt is goed en veilig. Waarom kijk je met begerige ogen naar boetedoeningen? Ik, God, stel meer prijs op je gehoorzaamheid." Sinds die dag vatte Teresa een grote genegenheid op voor de deugd van gehoorzaamheid. Zij gehoorzaamde niet alleen volmaakt aan haar overste in het klooster, maar zij legde ook een bijzondere gelofte van gehoorzaamheid af aan een voortreffelijke priester. Zij verplichtte zich in alles zijn leiding te volgen en zij ondervond spoedig dat deze gehoorzaamheid haar veel geestelijke vreugde verschafte. Voor en na haar hebben ook anderen hetzelfde middel gebruikt. Zij onderwierpen zich aan de wil van een dienaar Gods om aldus Gods heilige wil zelf beter te dienen. De heilige Catharina van Siena is in haar dialogen vol lof over deze methode. Zo heeft ook de godvruchtige koningin Elisabeth zich in volstrekte gehoorzaamheid onderworpen aan de leiding van meester Koenraad. En voordat de heilige Lodewijk van Frankrijk stierf, gaf hij aan zijn zoon deze raad: "Biecht dikwijls, kies een oprecht en bekwaam leidsman die je altijd en in alles een strikte leiding kan geven. Een trouwe vriend, zo zegt de Heilige Schrift, is een machtige schutsmuur. Wie hem vindt, heeft een schat gevonden. Een trouwe vriend is een levenskruid. Wie de Heer vrezen, zullen er een vinden. Dat lezen we in het boek Jezus Sirach, hoofdstuk 6, vers 14 tot 16. Het leven van de mens ligt als een slingersteen in de buidel van God, Heer van leven en dood. Slingert hij de steen weg, dan betekent dit de dood. Maar bewaart hij de steen, dan is dit de onsterfelijkheid. En voor die onsterfelijkheid heb je dus een trouwe vriend nodig. Iemand die je in handel en wandel en met raad en daad bijstaat. Iemand die je in bescherming neemt tegen de listen en lagen van de vijand. In moeilijkheden, beproevingen en misstappen zal hij je een gever van wijsheid zijn. Bij ziekten van geest en hart zal hij je een geneesheer zijn. Hij zal je behoeden voor het kwaad en je vooruit helpen in het goede. En mocht je eens door een werkelijke ernstige kwaal overvallen worden, dan zal hij je helpen en zodoende verhinderen dat je eraan sterft. Maar wie zal zo'n vriend vinden? De wijze antwoordt: zij die God vrezen. Dat wil zeggen, zij die met een vurige nederigheid voortgang willen maken op de weg van de volmaaktheid. Op deze weg is ook voor jou een goede gids onmisbaar. Laat God niet met rust totdat Hij je er één gegeven heeft. En wees niet bang, God zal je er werkelijk één geven, al moest Hij een engel uit de hemel sturen, zoals Hij voor de jonge Tobias gedaan heeft. Je moet trouwens in je leidsman altijd een engel zien. Dat wil zeggen dat je je vertrouwen niet moet stellen op de mens in hem of op zijn menselijke wijsheid. Je moet er integendeel steeds aan denken dat hij de middelaar is door wie God je wilt helpen, door wie God tot je spreekt en door wie God je alles laat zeggen wat hij voor je geluk nodig vindt. En daarom moet je naar hem luisteren, als naar een engel die uit de hemel is neergedaald om jou er uiteindelijk naartoe te brengen. Spreek open, eerlijk en rechtuit met hem. Doe je niet anders voor dan je werkelijk bent. Toon hem duidelijk de goede en kwade kanten van je karakter. Want alleen zo kan hij je in de goede helpen en je afhelpen van de kwade. Hij zal je sterken in je moeilijkheden en je matigen in je vreugden. Vertrouw hem volkomen, maar eerbiedig hem even volkomen. Zo zal je respect voor hem je vertrouwen niet verminderen en je vertrouwen in hem zal aan je respect geen afbreuk doen. Kortom, vertrouw je aan hem toe met de eerbied van een dochter voor haar vader en eerbiedig hem met het vertrouwen van een zoon voor zijn moeder. In één woord, deze vriendschap moet sterk en mild zijn, geheiligd en heiligend, goddelijk en geestelijk tegelijk. Daarom moet je, zoals Teresa van Avila al zegt, niet de eerste de beste nemen. Op 10.000 mannen zijn er namelijk minder voor een dergelijke taak geschikt dan je misschien zou denken. Je leidsman moet 3 onontbeerlijke eigenschappen bezitten. Liefde, kennis en wijsheid. En als er ook maar 1 ontbreekt, loop je gevaar nooit de godsvrucht te bereiken. Ik herhaal dus dat je God niet met rust moet laten totdat je zo'n gids gevonden hebt. En dank hem van ganser harte wanneer hij je gebed heeft verhoord. En voor het overige, blijf bij 1 en dezelfde leidsman. Zoek niet steeds een andere, maar ga in eenvoud en deemoed naast hem op weg. Dan zal je reis een gelukkige reis zijn.
As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. We gaan nog een Bijbelvers voor de dag trekken. Kom, o Heilige Geest. Het geloof is een vaste grond van wat wij hopen. Het komt uit de brief van de Hebreeën, hoofdstuk 11, vers 1. Het geloof is een vaste grond van wat wij hopen. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.